Goedemorgen gemeente, dat is in dit geval vlagledder en boetanger, gasten, kijkers en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze gezamenlijke dienst waarvoor gaat dominee van Wengerden uit Groningen. Volgende week zondag 18 januari hoopt dominee van Ommeren voor te gaan en willen we ons voorbereiden op het heiligavondmaal. Op dit moment is de hoorcommissie in een andere kerk om dominee te beluisteren. We wensen hen een gezegende dienst toe. Organist vanmorgen is Anita Wubs. De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de heer H. Bossen, Wollinghuizerweg 152. Er liggen ziekenbriefjes bij de uitgangen. Maandagavond vanaf 7 uur kunnen de enveloppen voor kerkbalans gehaald worden in het kruispunt. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom, want er zijn wat afzeggingen van vaste lopers. Woensdagavond is er een zoeklichtavond in Dekkelkamp in Onstwedde. Aanvang is 7:30. Deze week starten de catechisaties weer. Maandag om 7 uur en donderdag om 6:30. Er is kindernevendienst en alle kinderen kunnen daarheen gaan. Als jullie terugkomen, horen we vast wat jullie hebben gedaan. De eerste collecte is voor de diaconie en is een speciale doelcollecte voor woord en daad. De tweede en de uitgangscollecte is bestemd voor het bestand houden van de gemeente. De collecte van harte aanbevolen, evenals de zendingsbussen. Het intochtslied is Psalm 72, versen 1, 2 en 6. We wensen iedereen een goede en een gezegende dienst toe.
Thank you. Ook deze morgen verwachten wij onze hulp in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. En namens deze God mag ik u en jullie groeten. Genade, barmhartigheid en vrede is er voor u van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Ik wil beginnen met een korte toelichting te geven op deze dienst, want we staan een beetje op de grens tussen twee periodes in het kerkelijke jaar. De kerstperiode is eigenlijk voorbij. De lijdenstijd, de 40 dagen tijd, is nog even. Dat duurt nog even voordat die begint. En de tussenperiode heet de periode van Epifanie. De periode van de verschijning van de Heer. De periode waarin we stilstaan bij hoe God in Jezus op deze wereld aanwezig was. Daar mogen we naar kijken hoe Hij in de wereld kwam, hoe Hij handelde, wat Hij deed. En daar richten we in deze periode in van het kerkelijk jaar onze aandacht op. En daar zullen we in deze dienst ook naar kijken aan de hand van woorden van de apostel Paulus. En we gaan zo eerst zingen gezang 114 vers 1 en 2 en dan bent u misschien gewend om de 10 geboden te horen. Er is ook een traditie in de kerk waarbij er een verootmoedigingsgebed is gevolgd door een genadeverkondiging. En die twee tradities voeg ik vanmorgen samen door nadat we gezang 114 vers 1 en 2 gezongen te hebben, een verootmoedigingsgebed uit te spreken dat als basis heeft de 10 geboden. Daarna mag ik u de genade verkondigen en zingen we gezang 114 vers 3. Dus nu zingen we eerst gezang 114 vers 1 en 2. Laten we dan samen bidden. God, u die ons bevrijden wil van al wat ons knecht en gebonden houdt. Tot u komen wij met verlangen u te dienen, met heel ons hart en heel ons verstand. Maar wij belijden dat we naast u ook andere goden en machten in ons leven laten regeren. Dat onze denkbeelden over u niet altijd zuiver zijn. En we de neiging hebben om u voor ons karretje te spannen en zo uw naam te ontheiligen. Heer, vergeef ons. Tot u komen wij omdat wij verlangen om ook met onszelf en onze naasten in vrede en liefde te leven. Maar wij belijden dat we vaak te gehaaste mensen zijn. En uw aanwijzing tot gezette rusttijden en tijden van beginning in de wind slaan. We belijden dat we als mens en maatschappij tekortschieten in de zorg voor onze ouders en ouderen. Dat we ook vaak de lessen uit het verleden veronachtzamen, tot onze eigen schade en schande. Heer, vergeef het ons. En ook al geldt voor de meesten van ons dat we geen letterlijke moordenaars of dieven zijn, toch doen we de ander vaak geen recht en is er in ons hart vaak wel iets van wrok of rancune of jaloersheid naar de ander. Hebben we niet de juiste aandacht voor wie de ander is en brengen we relaties in gevaar door onze woorden of juist door het gebrek aan woorden. Heer, vergeef ons dat, om Christus wil. Amen. En nu we zo in gebed naar God onze schuld en zonde hebben uitgesproken, mogen we in vrede verder gaan. Geloof en vertrouw er dan op dat God, degene die oprecht zijn zonde belijdt, vergeef. En dat zijn genade altijd groter is dan onze fout. Zoals hij Israël uit Egypte bevrijdde, uit de slavernij, zo bevrijdt hij ons van de slavernij van de zonde. En daarom kan ik u en jullie vanmorgen de vrede aanzeggen. Dat er genade is en dat Gods belofte waar is. Door Jezus Christus zijn zoon. En dat hij door zijn geest ons helpt om op de weg van het leven te gaan. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen en voordat we naar de kindernevendienst gaan, is het goed om God om een zegen te vragen en om de komst van zijn geest te bidden. Heer onze God, hemelse Vader, in het kerstverhaal horen we over wijzen die op weg gingen om u te zoeken en te aanbidden. Zij gingen de weg en wij bidden wijs ook ons de weg naar dat kind, naar het geheim van uw evangelie, of we nu jong zijn of oud. Heer, we danken u dat we hier in dit gebouw mogen zijn, kunnen zijn, of dat we door de techniek verbonden zijn met deze dienst. Heer, en we bidden u of u door uw geest tot ons wilt spreken. Dat we iets zullen ervaren van wie u bent. Hier, als de Bijbel opengaat, bij de kindernevendienst, als het verhaal verteld wordt en we ermee aan de slag gaan. Hier wilt u ons alle zegenen. In de naam van uw Zoon, onze Heer. Amen. En dan mogen nu de kinderen naar de kindernevendienst, samen met de leiding, vermoed ik. We gaan twee gedeeltes lezen uit de Bijbel. Het eerste uit het Oude Testament, uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 60, vers 1 tot 6. Daarna zullen we zingen gezang 111, vers 1, 2 en 3. Dan volgt een lezing uit het Nieuwe Testament, uit Efeze 3, vers 1 tot 13. En dan zingen we uit hetzelfde gezang 111, de versen 4 en 5. De woorden van Jesaja. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volk. Maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie, zij allen zijn bijeengekomen, ze komen naar u toe. Uw zonen zullen van ver komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. Dan zult u het zien en stralen. Uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen. Want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren. Het vermogen van de heidenvolken zal naar u toekomen. Een menigte kamelen zal u bedekken. De jonge kamelen van Midian en Eva. Zij zullen uit Sheba komen. Goud en wierook zullen zij aandragen. Zij zullen de loffelijke daden van de Heere boodschappen. Luisteren naar de woorden van Paulus uit Efeze 3. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft. zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest. Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is, naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onuitspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten, omdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, omdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen, omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. Dit is het woord van God voor ons vandaag. Gemeente van onze Heer Jezus de Christus. Kerst is een mooi feest. Veel mensen zien er naar uit. En in de kerk kijken we met Advent al 4 weken, bereiden we ons erop voor. En dan maakt van kerst een hoogtepunt in het jaar en terecht. Het wonder dat God mens werd, dat is onuitsprekelijk. Daar raak je niet over uitgedacht, niet over uitgezongen, niet over uitgesproken. Het is mooi en goed dat we kerst vieren. Maar dan, als het kerst geweest is, wat dan? Een zwart gat, leegte, wat moet je dan? Dan is er nog zoveel meer te ontdekken. Ik zei het in de toelichting al, we gaan de periode van Epifanie in. Waarin we eigenlijk zien hoe dat wonder van kerst verder ontvouwd wordt. Verder duidelijk gemaakt wordt. Dat je misschien beter gaat zien wat het nu betekent. Dat God in deze wereld gekomen is. Wat dat inhoudt. en wat dat uitwerkt. Want ja, het is goed nieuws, het is evangelie dat God in deze wereld gekomen is. En de herders waren er in de kerstnacht vol van. En tientallen jaren later is Paulus, de apostel, er vol van. Zelfs op het moment dat hij in de gevangenis zit, is hij er nog vol van. Zelfs als hij vanwege dat goede nieuws in de gevangenis is gekomen. En hij is er vol van, hij put er moed uit. En die moed wil hij doorgeven, wil hij delen. En hij schrijft aan de mensen in Efeze. Laat je bemoedigen, laat de moed niet zakken, zelfs nu ik in de gevangenis zit, juist niet. Want dat goede nieuws blijft goed nieuws. En ik zit erom gevangen. Maar laat dat niet voor niks zijn. Hou de moed vast. En zo mogen ook wij vandaag die woorden van Paulus horen, beluisteren. Om ook moed te vatten. Misschien nieuwe energie, met nieuwe energie te luisteren naar dat aloude evangelie. En Paulus spreekt dan, als hij het over Christus heeft en over de goede boodschap, over een geheimenis, een mysterie. En hij zegt erbij, ik heb daar al kort over geschreven, in vers 3. En dan kun je terug gaan zoeken in die brief en dan denk je, ja, maar wat bedoelt Paulus daar nou mee? Hij heeft er al kort over geschreven, maar op welke verse doelt hij dan? Of gaat het over een eerdere brief die hij al geschreven heeft? Ergens kom je daar niet helemaal achter. En het mysterie blijft dan een beetje iets van een mysterie. Een mysterie wordt zelf een mysterie. Maar wat bedoelt hij eigenlijk met dat woord, geheimenis of mysterie? En wat ik net al schetste, van ja, dan staat er zo'n woord en dan ga je zoeken van wat bedoelt hij dan precies? Dan behandel je dat mysterie eigenlijk als een raadsel dat opgelost moet worden. Je denkt, dit roept een vraag op en ik zoek naar het antwoord. Maar ergens past dat niet bij hoe Paulus hier dat woord geheimenis gebruikt. Hoe zit dat? Wat voor mysterie is dat evangelie eigenlijk? Daar komen we zo op. Maar eerst moeten we even kijken naar een ander woord in dit gedeelte. Want dat zal helpen om dat mysterie misschien beter te begrijpen. Want dat mysterie, dat geheim, zegt Paulus, dat is geopenbaard, dat is onthuld. En dat is een belangrijk woord. En in het Griek en in het Nederlands, dat is in dit geval fijn, zit daar een beetje dezelfde oorsprong achter dat woord. Onthulling. Onthullen. En dan moeten we denken aan wat er gebeurt als er een standbeeld onthuld wordt. Misschien heeft u het wel eens gezien en af en toe komt er in de krant zo'n bericht voorbij dat er een standbeeld onthuld is. En wat er vaak gebeurt is dat dat standbeeld er al staat, maar er wordt een kleed overheen gedaan. Zodat je nog niet ziet wat het is. Want dat is pas als het onthuld is, dan kan iedereen het zien. Dat is de bedoeling. Dat je niet vooraf al alles weet. En zo spreekt Paulus over dat geheim van God. Dat hij zegt dat is door Jezus nu onthuld. Dat geheim was er altijd al. Daar is niks aan veranderd. Alleen het is nu zichtbaar geworden. Mensen kunnen nu zien wat het werkelijk betekent. Zoals zo'n beeld met zo'n kleed. Ja, dat beeld dat is er al. Dat heeft een bepaalde vorm en door het kleed zie je al een beetje waar het heen gaat, hoe groot het is. Als je omvat van de vorm, wat voor voorstelling het heeft. Vaak heb je een idee van het onderwerp, waar het voor gemaakt is. Een titel soms. Dus je weet over dat beeld best al een heleboel. En dat beeld wordt niet anders als dat kleed weggehaald wordt. Alleen wij kunnen het zien. En dat is openbaring, onthulling. Ook van het geheim van Christus. Daarmee gebeurt er eigenlijk niet werkelijk iets nieuws. Maar wat er altijd al was, wordt zichtbaar. En dat is belangrijk, want in onze traditie en in de kerk en in onze cultuur is het nog wel eens zo dat, dat Oude Testament, die profetieën, daar hoeven we niet zoveel meer mee. Want dat is voorbij. Met Jezus is iets nieuws begonnen. Het Nieuwe Testament is wezenlijk anders dan het Oude. En dan worden dit soort teksten van Paulus vaak als bewijs aangehaald. Maar dat is niet terecht, want dat is niet wat Paulus bedoelt. Met de openbaring is er niet iets nieuws gekomen, iets anders wat tegenover het oude staat. Maar is zichtbaar geworden wat er eigenlijk altijd al in zat. En dan was het ook mooi dat we Jesaja 60 hebben gelezen. Daar gaat het over hoe de zegen van God ook een zegen zou zijn voor de heidenvolken. En hoe mensen van over de hele wereld dat zullen zien en zich zullen richten op de Messias van God. Nou, dat is precies wat er met kerst gebeurt als de wijzen naar Bethlehem komen. Maar wat Paulus ook verkondigd heeft en wat je ziet gebeuren. Die mensen in Efeze zijn er eigenlijk zelf het levende bewijs van dat wat in Jesaja 60 staat, waar is. Toen was het nog niet zo helder. Toen was het vooral nog gericht op het volk Israël. Maar die boodschap van heil en genade, die gold ook toen al voor de hele wereld. En dat is zichtbaar geworden, klip en klaar, zegt Paulus. En dat is een zegen van de tijd waarin hij leeft. Zo ervaart hij dat. En dat geeft hij de mensen mee. En zo mogen we de Bijbel ook lezen. Als openbaring. Als onthulling van het geheim van God. En dat geldt dus niet alleen voor het Nieuwe Testament, maar ook voor het oude. Juist als we beseffen dat die twee helemaal bij elkaar horen, dan kun je de hele Bijbel als waardevol openen. En kun je ook het Oude Testament het volle pond geven. Want daarin is veel te ontdekken van wat God in deze wereld wil doen. Wat hij van plan is. En zo aan het begin van een nieuw jaar, en ik weet niet hoe dat bij u is, maar bij mij gaat dat vaak wel zo. Dan is dat weer een gevoel van, ik begin weer even opnieuw. Ik heb een nieuw leesrooster te pakken, een nieuw Bijbels dagboek en met hernieuwde energie ga je er weer mee aan de slag. En dat is heel goed. Ik merk altijd dat dat na een verloop van tijd wat afzakt. Ik hoop dit jaar niet, maar we weten het niet. Maar dat nieuwe, pak dat maar gewoon op. En als u het nog niet gedaan heeft, neem het u maar voor om de Bijbel weer ter hand te nemen. Om daarvan te leren. Uit te leren hoe God is. En deze periode van Epifanie, dan zou je de vraag kunnen stellen van hoe gaat dat eigenlijk? Wat gebeurt er als God in de wereld komt? Wat werkt dat uit bij mensen? Hoe veranderen mensen soms als ze in aanraking komen met Jezus of met het geloof? Wat gebeurt er dan? Welke kant gaat het dan met die mensen op? En ook in de wereld, waar werkt God eigenlijk naartoe? Nou, wat voor koninkrijk is hij aan het bouwen? Dat kan helpen om richting te geven aan je eigen handelen en daden. Kan ook helpen om te duiden wat er om je heen gebeurt. Om te zien wat zich christelijk noemt. ook daadwerkelijk christelijk is. Want er zijn politieke groeperingen in onze samenleving en in de wereld die de mond vol hebben van het verdedigen van de christelijke waarden. Die Europa willen bewaren tegen buitenchristelijke invloeden. Maar ondertussen doen ze precies tegenovergesteld van waar God in deze wereld aan werkt. We zongen Psalm 72 over een koning die de recht en de vrede brengt. Die oog heeft voor de armen en de zwakken. Dat is een politiek van God. Als God in de wereld verschijnt en een koning op de troon zet, dan roept hij een koning die dit ideaal hoog houdt. En Jezus zelf was daar de belichaming van. En dan mag u zelf dit getuigenis van de schrift naast die mensen met een grote mond leggen. Naast presidenten die het recht met voeten treden. De waarheid met de waarheid een loopje nemen. En ondertussen zich christelijk noemen. Je kunt je afvragen, en ik denk dat het geen vraag is, of dat terecht is. En als we de schrift lezen en luisteren naar de stem van profeten en apostelen, dan roept dat iets in ons wakker. Terug naar het mysterie waar Paulus over spreekt. Dat geheim van het evangelie waar het uit voorkomt. Dat mysterie is geen raadsel. Zo las ik in een van de commentaren. En die zin, daar voelde ik aan dat die waar was en belangrijk. Maar op het moment dat ik hem las, begreep ik er niks van. Maar ondertussen denk ik dat het zeker waar is. En dat het ook belangrijk is om het evangelie, om God, van God geen raadsel te maken. Dat God een geheim is en geen raadsel wil zeggen dat hij zich niet verbergt achter een ingewikkelde gang van zaken. Waar wij maar naar moeten gissen wie God is. Het mysterie van Gods handelen is geen vorm van hocus pocus om te verhullen wat er werkelijk gebeurt. Het mysterieuze van God vraagt van ons ook niet om op zoek te gaan naar het antwoord op het raadsel. Niet om het leggen van alle puzzelstukjes die we vinden. Maar het vraagt ons om verwondering. Om verwondering over de grootheid van zijn liefde en genade. Voor mensen die het er niet naar gemaakt hebben. Om verwondering die ons helpt om ook met Gods ogen naar de ander te kijken. Helaas wordt er van God vaak wel een raadsel gemaakt. Of maken we er een raadsel van. Met twee gevolgen. Aan de ene kant zijn er mensen die menen het raadsel te moeten oplossen of opgelost te hebben. Die zijn bezig met een heel systeem te bouwen waarin alles precies past. Waarin de openbaringen van God zo uitgelegd worden dat we precies weten hoe het in de wereld toegaat en we kunnen voorspellen wat God nu gaat doen. Dat klinkt vaak heel vroom en gelovig. Maar ongemerkt maken we van God een God met een kleine letter. En pas jij iemand, misschien maak je God dan wel dood en machteloos. Want de God die in een menselijk systeem past, is kleiner dan het denkvermogen van die mens. Terwijl het geheim van God is dan nou juist dat hij zoveel groter is dan wij kunnen denken of dan wij zijn. Aan de andere kant zijn er mensen die ook van God een raadje maken en dat zeggen van ja, maar dat raadje van God is onoplosbaar. Dan blijft een geheim voor altijd en daarom kunnen we niks over God zeggen. Dan komt er een sprakeloosheid in de kerk en in geloof waar niemand mee geholpen is. Ook dit klinkt heel plausibel en soms zelfs vroom. En daar zit de kern van waarheid in. Wij kunnen God nooit helemaal begrijpen. Maar God is geen raadsel, dus we hoeven dat ook niet. We hoeven dat ook niet te proberen. We mogen ons verwonderen over dat wonderlijke van God. Hij is groot en groter dan wij kunnen denken. En daar is Paulus vol van. En als je deze brief aan de Efeziërs leest, dan proef je dat. Als je door zou lezen waar wij gestopt zijn, dan komen een aantal versen waar Paulus lyrisch wordt over hoe we als gemeente met elkaar, als brede de christelijke traditie, samen steeds meer de hoogte, de diepte en de breedte van het geheim van Christus leren kennen. Dat geheim, daar leven we uit. Dat is een onuitputtelijke bron van vreugde, hoop en moed. En dat geheim is niet een geheim van een bepaalde groep, maar dat is een geheim dat geldt voor mensen wereldwijd, voor Jood en Heiden. En Paulus zingt ervan, het is nu zichtbaarder dan ooit. Dat was er al, de profeten spreken ervan, de psalmen laten het zien. Maar nu Christus gekomen is, kunnen we niet anders dan Gods liefde en genade is voor alle mensen. Niet alleen voor de Joden, maar ook voor jullie in Efeze, mensen uit de heidenvolken. En dus ook voor ons Saksische of Friese of Hollandse heidenen. God ziet naar jullie om. Zijn licht is ook voor jullie opgegaan. En Paulus kwam erdoor in de problemen door dit te zeggen. En zat in de gevangenis. En die gevangenschap accepteerde hij blijmoedig. Want het was om een goede reden. Anderen accepteerden het niet dat het heil ook voor die ander zou gelden. Joodse leiders van de Joodse gemeenschap zaten hem dwars. Omdat Paulus zei dat de Joodse God ook een God was voor de hele wereld. En daar zat hij graag voor gevangen, want dat was waar. En als zijn gevangenschap ertoe zou leiden dat dit duidelijk werd, dan aanvaarde hij dat. En daarom zegt Paulus tegen de Efeziërs, dan moeten jullie dat ook wel geloven, dat het voor jullie is. En je niet laten misleiden door mensen die zeggen van ja, maar je moet eerst Jood worden voordat je genade ontvangt. Of je moet je eerst aan allerlei wetten en regels gaan houden voordat je bij Christus kunt horen. Nee, Christus laat zien, ieder mens is geroepen zich aan te sluiten. Laat je daar niet door ontmoedigen. En tijdens de voorbereiding van deze preek werd ik geraakt door woorden van Martin Shaw, een Engelse verhalenverteller, die christelijk opgevoed is, maar zijn leven lang de oude Engelse volksverhalen gelezen, bestudeerd heeft en vertelde aan kampvuren, in theaters, mensen uitnodigen om samen met hem diep in het bos te luisteren naar die oude verhalen, omdat hij proefde in die verhalen zit een waarheid en die wil ik vertellen. Maar op een gegeven moment, een paar jaar geleden, kwam hij erachter dat al die verhalen waarheid hebben, maar dat die waarheden eigenlijk samenkomen in dat ene grote verhaal over Jezus en over God die naar deze wereld kwam. En toen hij dat ontdekte, kon hij niet anders dan zich tot het christendom bekeren. Tot het christendom dat hij eerst achter zich had gelaten. En hij zei het in een podcast treffend zo. wat dat met hem deed. God had geen enkele reden om te blijven kijken. Maar het wonderlijke van God zit juist daarin dat hij dat wel doet. Dat hij onze zwakheden en de mijne in kluis kent. En desondanks van ons houdt. God had geen reden om onze kant op te kijken en deed het toch. Dat is het geheim. Het wonder. Je komt er niet achter waarom, maar dat is ook helemaal niet de vraag. Verwonder je er maar over. En toen ik vorige week deze preek in Westerbroek hield en ik voor de dienst de consistorie inliep, lag daar volgens mij het tijdschrift van het Reformatorisch Dagblad dat het ene gemeentelid aan de andere door wilde geven en op de voorkant stond een citaat van mevrouw Kieskamp. Een predikantsvrouw van, ik denk dat ze al dik in de 80 was. En die zei, kijk naar boven, want boven heeft al lang naar jou gekeken. Ergens dezelfde woorden als die van Martin Scholl. Met dezelfde verwondering. Ja, wat kunnen we als mens nog meer doen dan omhoog kijken? Verwonderd. Over een God die naar ons kijkt, naar ons omziet, beter gezegd, terwijl daar misschien helemaal geen reden voor is. Daarin zit dat geheim, dat Paulus kent, wat Paulus drijft. En dat mogen we vandaag meenemen. Paulus roept ons op. Ga staan in dat licht. Verwonder je over dat grote geheim van God. Neem het mee. Leef eruit. Want dat nieuwe, die openbaring in Christus is niet werkelijk nieuw. En ik hoop dat ik vanochtend ook niet heel veel nieuws gezegd heb. En ik hoor het mezelf als predikant heel vaak zeggen. Dat God echt naar ons omziet. Ook al hebben we het niet verdiend. Dat is een mysterie. Dat is niet nieuw. Maar we hebben het nodig om het steeds opnieuw te horen. En verwonderd bij stil te staan. Zodat we verder kunnen. Vandaag. Morgen. En in de dagen die komen. Amen. Laten we daar ook van zingen. We hebben nog één kerstlied in de liturgie. Gezang 131, vers 1 en 4. Laten we samen danken, voorbeden doen. En na de voorbeden is er een moment van stilgebed waarin u uw eigen gebeden tot God kunt richten. En na dat moment van stilte zullen we het Onze Vader bidden en u bent van harte uitgenodigd om dat hardop met mij mee te bidden. Laten we danken en bidden. Stil en verwonderd staan we bij het geheim dat u naar ons mensen omziet. Dat u niet wegkeek, ook al was daar alle reden toe. Dat u in Jezus naar deze wereld gekomen bent en nog steeds mensen roept, aanraakt. Mensen overtuigt van uw genade voor hen. En Heer, legt die waarheid ook in ons hart. En laat ons zien op welke weg u ons zet. Sterk ons door uw tere handen. Maak ons door uw kleinheid groot. Heer, dat is de weg die u wijst. Niet de weg van de grote mond en het wapengekletter. Maar de weg van de genade, de barmhartigheid en de liefde. En Heer, hoe dat in deze wereld moet, dat is een ingewikkelde vraag. En we bidden u om uw geest, voor onszelf, voor politici hier in Nederland, voor de regering die zich vormt en de leden van de Tweede Kamer. U geeft dat ze zich laten leiden door het belang van alle mensen. Zich laten leiden door wat de recht en de waarheid en de vrede van hen vragen. En zich niet laten leiden door politiek eigen belang. Heer, zegen ons met zo'n regering. Weet je, in de wereld, hier waar grote mannen de dienst uitmaken. En waar vele onschuldige burgers onder lijden. En we kunnen alleen maar zeggen, Heer, ontferm u toch. Ontferm u over die vele mensen. Over deze wereld in nood. En we bidden u voor de mensen dichtbij. U kent ons, u kent onze families, de gemeenteleden, de broeders en zusters. U weet waar ziekte en verdriet is. U wilt u daarin nabij zijn. Kracht geven om te dragen. Moed om door te gaan. Openheid om er met een ander over te spreken, ook als dat moeilijk is. Heer, en we noemen vandaag de naam van Willy Huls. Heer, ook haar situatie kent u. En de diepe weg die ze gaat. Wees haar nabij. Sterk haar. Ook nu. En we bidden voor de heer Bosje die hier opgenomen is geweest. Dankbaar mag hij weer thuis zijn. En we bidden u om een verder herstel en dat de behandeling zal doen wat beoogd wordt. En we bidden u voor ons als gemeente. Voor het werk dat mag gebeuren. In het onderlinge contact. In de ontmoetingen, in de catecheses, in de gesprekskringen. Hier maar ook in het hele praktische werk van kerkbalans. Hier wilt u het tot zegen laten zijn voor de gemeenschap, maar via de kerkelijke gemeenschap ook tot zegen voor de dorpen waar we bij horen. Voor de mensen waar we tussen wonen. En dat zo uw licht in deze wereld zou schijnen. En dan bidden we op deze zondag in het bijzonder voor het beroepingswerk. Als je contact hebt met een predikant, wilt u dat dan zegenen? En wilt u de weg wijzen? Voor allen. Heer, zo leggen we ons leven en onze verlangens in uw handen. En in een moment van stilte leggen we bij u neer wat een ander voor ons niet zeggen kan. Heer, en wilt u al onze gebeden horen, in naam van uw Zoon die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan zullen zo de gaven worden ingezameld en verwachten we de kinderen weer terug uit de kindernevendienst. En daarna gaan we met elkaar zingen onze slotzang, Psalm 149, vers 3 en 5.
Zo, we zijn weer terug. En we zijn bezig geweest met Matteüs 2, vers 13 tot en met 18. Dat over Herodes ging, die eigenlijk zijn kindje Jezus wilde laten doden. Jezus, die Gods liefde laat zien en ons zal redden, is geboren. Hij lijkt klein en ongevaarlijk, maar Satan probeert hem direct te doden en koning Herodes wordt daarvoor ingezet. Herodes wil door de wijzen erachter komen waar hij Jezus kan vinden om het te doden. Als deze opzet en list is mislukt, laat hij alle jongetjes van Bethlehem doden, een verschrikkelijk gebeuren. Intussen heeft God Jezus met zijn ouders in veiligheid gebracht. Vader Jozef hoort in een droom dat zij naar Egypte moeten gaan. Jezus moet onderduiken in het land waar vroeger de Israëlieten slaven waren. Waar een wrede farao heerste en de Israëlieten kwaad deed. Maar God toonde toen en ook nu dat hij de sterkste is. En het werkje dat we vanochtend hebben gemaakt is op scratchpapier. De kinderen hebben hierop getekend en afgebeeld hoe Jozef, Maria en Jezus moesten vluchten in het donker.
Fijn dat de kinderen er ook weer zijn. De psalm die we net zongen past ook wel weer heel goed bij het verhaal hoe God zorg draagt voor het zwakke en het kleine toen voor Jezus, maar ook nu nog. En ik vond het mooi hoe in de tekeningen het licht een beetje in het donker er doorheen kwam. Dus dank jullie wel. En het is ook fijn dat jullie er zijn, want de zegen van God, zo horen we hier in de kerk, is voor alle mensen. En als teken daarvan mag ik die nu aan u meegeven. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u zijn vrede geven. Amen.